Van harte welkom bij Culti. Het is weer tijd voor het maandelijkse uurtje cultuur in de breedste zin van het woord hier op MVS Gay Station. Ik ben Robert Weijers en ik heb weer een aantal uiteenlopende rubrieken aan en in elkaar geknipt en geplakt en ben met mijn portable microfoon de hort opgegaan. Zo ging ik naar Mark Hesselink, die later dit uur zal vertellen over het woelige leven van een van Hollywood's grootste actrices in Divalicious. Ook is er ABC van perversies, waarin fetish-chroniqueur Gert Hekma ons ingeleide zal doen in de bijzondere perversie van het ramptoerisme. Daarnaast is er een audiocolumn van mijn hand over een wandeling die ik laatst maakte. Er is nieuwe muziek, maar nu eerst het verslag van mijn bezoekje aan Gay Sauna Nieuwezijds, waar ik spreek met Richard Keldoulis en Ivo Mittelmeijer over het ontstaan van de sauna, hoe het is om er te werken, over seks in tijden van prep en nog veel meer.
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Sauna Nieuwezijds. En ik ben hier nou op de koffie bij Richard Keldoulis en Ivo Mittelmeijer in de sauna overdag. Over een uur gaat het open, toch?
Ja, om 12 uur gaan we open.
Dus, ja. Wat moet er nu allemaal nog gebeuren?
Nou, de hele schoonmaak moet nu gebeuren. Hè. We zijn 18 uur open geweest gisteren. Ja, en dan zijn er nogal wat dingetjes die eventjes wat aandacht nodig hebben daarna.
En hoe lang duurt dat om het schoon te krijgen?
Nou ja, ze hebben de volledige 6 uur nodig.
Echt waar?
Ja, hoeveel schoonmaken? 3 of 4?
3 of 4, ligt eraan. Ja. Na het weekend sowieso altijd 4, want dan zijn we 24 uur open geweest. Dus dan, en wel continu schoonmakers gehad.
En het is ook belangrijk dat het schoon is. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen van de gay sauna. Dat het schoon is en de personeel vriendelijk zijn. Dat zijn eigenlijk de 2 belangrijkste dingen.
Ja. Ik zie ook wel eens mensen met zo'n, om water weg te...
Oh ja, trekker.
Zo'n trekker, ja.
Ja. Doen we eigenlijk altijd wel een beetje. We hebben het natte gedeeld inderdaad, bij de sauna's echt. Dus de jacuzzi en de sauna's en de douches. Ja, en weet je, dat is gewoon fijn als dat af en toe aangetrokken wordt. Want er valt niet tegen op te dweilen, zowat zoveel natte mannen die daar in rond te rennen.
Hoe is dit, het idee eigenlijk ontstaan voor deze sauna?
Nou, er was altijd 1 sauna, of heel lang gewoon maar 1 sauna in Amsterdam, wat wij een beetje raar vonden. En Thermos was oké, maar het had ook zijn beste dag gezien. En er waren heel veel klachten, er was zo'n vies en niet leuk en niet druk. Dus er was wel plek voor een tweede sauna. Dus we hadden wel plannen al een paar jaren en dan hebben we deze plek gevonden en het geld bij elkaar gekregen. Het is ook een dure grap. En zo is het begonnen in 2013.
Het lijkt me een enorm risico om hieraan te beginnen.
Ja, het is een enorm, enorme investering. En je ziet ook dat heel veel, weinig mensen beginnen een nieuwe zaak in Amsterdam. Gay zaken. Ja. En dat verbaast me altijd. Het is gewoon echt niks nieuws in Amsterdam. Behalve, worden ze de laatste 5 jaar open gegaan.
Ja, goed. Heeft het ook niet een beetje te maken met vergunningen en dat soort dingen die ook niet heel makkelijk verstrekt worden bij de gemeente? Kijk, jullie hebben natuurlijk bij Church een heel groot deel opgebouwd en heel goed laten zien hoe jullie met dit soort dingen omgaan.
Ja. Nou, alles die met seks te maken heeft, is heel moeilijk in Amsterdam. De gemeente is tegen seks en drugs en rock'n'roll. Dat soort imago van Amsterdam. Dat is officieel in hun marketingplan van Amsterdam. Dat we willen af van die imago. En dus probeer maar iets te beginnen met seks in Amsterdam. Dat is gewoon heel erg moeilijk. Terwijl ik denk dat dat de reden is waarom Amsterdam zo bekend is als homostad. Of een van de redenen is de seksuele vrijheid. Dat is precies wat de gemeente tegenhoudt. Weet je, ik woon hier 20 jaar of meer. En toen ik hier kwam, waren 34 darkrooms, zitten we nu op 12. Dus het is gewoon de enige nieuwe zijn Church en samen nieuwe sites. En terwijl de andere zijde een stuk makkelijker is. Berlijn en Barcelona en overal. Mm-hmm. Volgens mij heeft Parijs 10 gay saunas of zoiets.
Oh, wow.
Ja, heel veel, ja.
Maar ja, ook, ook
zelfs
Keulen.
Moskou heeft er 5. Hoeveel die?
Ja, homofobes. Singapore volgens mij heeft ook 5, terwijl homoseksualiteit illegaal is in Singapore. Maar die hebben ook gewoon gay sauna. Kuala Lumpur. En hier in Amsterdam moet je echt je best doen om samen te openen. Of iets met seks te maken.
Wat is jouw rol hier, Ivo?
Wat ik hier doe is met een ongelooflijk leuk team zorgen dat we het allemaal helemaal goed doen en alles netjes binnen de lijntjes houden. En dat de jongens voornamelijk vriendelijk zijn, dat is mijn taak. Dus ik houd in de gaten, ook wel manager genoemd, maar ik gebruik dat woord liever zelf niet.
Oké. Hoe zou je het zelf noemen, liever?
Nou, weet je, het is wel grappig, soms noemen ze ons papa of mama en dat soort dingen. Dus dat, weet je, dat ik denk, nou, weet je, dat, ja, maar dat kan ik leven.
Jij bent de mama, toch? Of,
ja, weet ik niet zo goed. Ja, als je het bij mij, uit mijn familie gaat kijken, ben ik eerder de papa, want die was ook wat kalmer en liever.
Oh, moeder was wat...
Moeder was wat drukker en wat luider. Nee, maar goed, het, ja, weet je, dat is ook heel leuk, want ik doe het samen dus met Lorenzo. Ja, wij zijn echt fantastisch met z'n tweeën. Dat vult elkaar zo gigantisch goed aan. Dat we echt, dat gaat nu al 2,5 jaar echt gigantisch goed. Hij is nu op vakantie dus. En ik wel, waar ben je? Ik heb je af en toe even nodig. Maar het gaat supergoed. Echt.
Maar je noemde net dat het heel belangrijk is. En Richard, jij zei het ook, van dat het personeel vriendelijk blijft.
Ja.
Wat doe je bijvoorbeeld als mensen toch een beetje chagrijnig zijn?
Personeel.
Bedoel je het personeel? Ja. Heel vaak heeft het, wat ik vaak doe, is een beetje kijken naar wat is er aan de hand in hun leven. Sommige jongens hebben bijvoorbeeld een tijdje geen huis, of weet ik wat allemaal, dan gebeuren er allerlei dingen die gewoon best intens en heftig zijn. En dan denk ik wel van, oké, weet je, er is hier een stuk begrip voor een bepaald gedrag. En weet je, je ziet al heel snel wat een bepaald type is. En het is ook leuk om allemaal verschillende jongens te hebben. Mm-hmm. Maar goed, als daar redenen aan zijn, dan hebben we er absoluut wel wat clementie mee. Maar het is wel praten, aansturen en soms ook even iets uitleggen. Weet je, soms worden bepaalde dingen gezegd. Dan zeggen we over klanten. En dan zeg ik van ja, maar je bekijkt het eens van hun kant. Mm-hmm. Weet je, soms zijn er gewoon met een aantal klanten wat dingen aan de hand ook. En als je dat dan even uitlegt en even levelt, heel vaak komt het begrip dan. En ik denk, weet je, het is voor jou makkelijker om vriendelijk te zijn. Want ten eerste, het houdt veel sneller op. In gevecht verbouw noem ik dan. Met klanten heeft geen zin, het duurt alleen maar langer.
Maar er zullen ook qua klanten of gasten ook mensen zijn die af en toe ook wel vervelend zijn.
Je hebt ook wel lastige klanten, maar je weet meer dan ik.
Of misschien een glaasje te veel of wat anders genomen of zoiets.
En we zijn in de weekend 24 uur open of 2 dagen lang. Dus.
We hebben heel veel dingen eigenlijk leren ontdekken. Dat we zijn gaan doen, bijvoorbeeld zoiets als muziek, hoe erg dat kan bepalen dat je hele publiek gaat opfokken. Dus als je hele harde beat en snel en weet ik wat, dan zie je hele tent als een soort snelkookpan zie je opstijgen.
Oh, wow.
Dus wij, weet je, bepaalde kleine trucjes gewoon, weet je, probeer de muziek even wat zachter te zetten als het allemaal veel te druk wordt. Natuurlijk zijn er vervelende mensen, maar ik zeg al, weet je, hoe vriendelijker je blijft, hoe sneller dingen opgelost zijn en hoe makkelijker mensen luisteren.
Je reguleert de sfeer hier dus eigenlijk. Ik bedoel, iedere avond is totaal anders. Muziek noemde je, wat meer van dat soort dingen doe je om het gezelliger te krijgen?
We hebben wel een paar themaavonden, zoals maandag de Mellow Monday en meer wellness en gratis schoudermassages en voetmassages en afkus. En we hebben ook een chocolade scrub. Dus dat is eigenlijk volgens mij de maandag gewoon meer een gezellige sfeer, mensen rondhangen en... Dinsdag is wel een no-towel avond, geen handdoeken, dat is meer spannende. Ja. je kijkt ook naar het publiek op die dagen.
Klopt, en dan dimmen we ook de lichten bijvoorbeeld, iets meer. Ja, dan gaat dat altijd net even wat naar beneden. Dus het zijn allemaal van die kleine dingetjes waar je echt best veel mee kan doen.
Ja, en een weekend is natuurlijk meer feestgevoel. Mensen gaan stappen en komen hierna stappen. Dus je hebt ook veel jonger publiek, denk ik. Het later komt echt het jonge publiek. En de middag komt ouder publiek. Dus dat is wel om 12 uur.
En de laatste zondag, de berendag.
De berendag, ja. Op zaterdag.
Zaterdag altijd doen we altijd extra hapjes en gratis soep.
Ja. De grote handdoeken komen uit de kasten.
Superleuk.
Maar dat is ook een heel leuk middag, de laatste zaterdagmiddag van de maand. Het is echt wel heel, de beren zijn altijd heel vriendelijk en ontspannen en de sfeer is echt leuk. En mensen voelen meer op hun gemak als hun lichaam niet zo'n perfecte lichaam hebben, weet je.
Ja.
Dus het verandert wel echt. Maar de middag zijn wat oude mannen en die komen de krant lezen en koffie drinken. En later komt de jongere, weet je.
Nou, maar ja, soms verbaas ik me ook, want weet je, zeker in vakantieperiodes, dan loopt het echt door de dag heen inderdaad wel iets gemêleerder. Mm-hmm. Maar het is inderdaad, ja, wij zeggen altijd hoe later het wordt, hoe jonger het volk.
Maar hier is laat en vroeg loopt ook heel erg door elkaar, want
Ja.
Wat is hier nog laat?
Nou, dat is dan in het weekend inderdaad.
Ja, ja. Nou, ja, na 12 uur. Of sowieso na, weet je, dan 8 uur, 9 uur 's avonds gaan die, haalt het publiek naar huis om te eten. En dan komt het jonge publiek.
Ze komen ook lekker hier gezellig aan de bar zitten. Dat is ook gewoon heel erg leuk. Ik vind het ook heel erg leuk. Want je merkt ook echt wel dat er gewoon een soort met van, ja, moet het nou vriendschap, maar gewoon echt, je kent de mensen een beetje. En die vinden het gewoon echt fijn om hier te zijn. En dat vind ik gewoon heel mooi dat dat met z'n allen, dat je dat met z'n allen hier opbouwt eigenlijk in zo'n sauna. Het is echt mooi om te zien.
Ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive, won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me, showed me. You showed me love, glory from above. Regardless, dear, it's all downhill from here. In the wake of a hurricane, dark skin of a summer shade, nosedive in the flood lines, tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me, you showed. If you could die and come back to life, up for air from the swimming pool, you'd kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you. Gave you tools just to stay alive and make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed me, showed. You showed me love.
En dat was Frank Ocean van zijn nieuwe cd, Blond. En we zijn weer terug hier in Sauna Nieuwe Zijds met Richard en Ivo. Richard, jij bent ook wel bekend als Jennifer Hopeless.
Mm-hmm.
Is Jennifer hier ook wel eens geweest?
Nee, ze mag niet binnenkomen met de hoge hakken op de houten vloer. Ik was eigenlijk tijdens Gay Pride, kwam ik wel binnen in drag. De eerste keer. Ja, ja, eventjes, na de Olympics. We hebben heel veel mensen die ook drag doen hier, toevallig achter de bar. Ja. En die hebben ook één avond gehad, iedereen in drag wilde zijn achter de bar. Het werkt niet echt goed, het publiek denkt, ja, drag en een sauna is niet echt een goede combinatie, denk ik.
Maar het is wel leuk om af en toe juist dat soort dingen te proberen. Om eventjes mensen ook zo van, hey, weet je, there's more to life than only men.
Ja.
Maar op je dat beeld ook van Jennifer Hopeless met die dijen in het bubbelbad. Dat lijkt me ook.
In het bubbelbad, ja. Al mijn sieraden.
Ja, in de filter. In de filter, hoor. Ja. Ja, het zou natuurlijk wel bedoelen.
Jennifer blijft bij Club Church. Dat is wel makkelijker voor iedereen.
Ja.
Ja.
Maar wat voor andere dingen doen jullie om te prikkelen? Om eens een keer, there's more to life.
Ja.
Nou, we hebben tijdens de Europride een busadvertentie gehad achterop, waar heel groot het woord darkroom op stond. Dus dat was ook wel echt een heel...
Is keer ooit volgens mij dat het woord darkroom op een bus was, of door zo'n publiek door het stad. We hebben de promotie niet echt nodig, maar vond ik wel een leuk, grappig idee en goed voor de emancipatie toch?
Wat voor bus was het?
Gewoon een connection bus die door Osdorp en Amstelveen en overal ging.
Ja. Dus. Nee, super goed gedaan ook van Connection zelf hoor. Die hebben ons echt gebeld en benaderd, omdat die echt het plan hadden om dat dus.
Ja.
Het is leuk als je merkt dat andere grote commerciële bedrijven ook bezig zijn met toch wel. De gays van de stad. Mm-hmm. En ook zien inderdaad dat daar ook een stukje belang
is. Ook met de politiebond. We adverteren ook soms in hun krant. En van de politie en brandweer, toch? Van, ja. Dus het is heel grappig. In de politieblad. Groot advertentie van gay sauna. Maar jouw vader is ook politieagent, toch?
Mijn vader is politieagent. En ik heb inderdaad bij hem thuis wel eens dat blaadje zien liggen. Daar stond het inderdaad ook gewoon echt in. Ja, briljant.
En ook open op die bladzijde.
Ja, tuurlijk leg ik hem dan even open. Nee, ik had het hem wel laten zien. Hij had het zelf nog niet eens zo heel erg gezien. Maar superleuk. Dus ja.
Gaan jullie zelf hier nou ook wel eens... Zijn jullie hier nou zelf ook wel eens te gast?
Ja,
buiten dat je
ik vind zo eigenlijk... Eén kant is wel belangrijk, om je ziet wel dingen als klant... Dat je niet ziet als personeel. Weet je, hoe de verlichting in de darkroom, of hoe werkt het met de schoonmakers. Of... Maar ja, het is ook een nadeel dat je ja, in de darkroom bent, dan kom je vaak tegen mensen die je niet herkent direct. En daarna denk je, oh shit, heb ik net seks gehad met mijn personeel of met iemand. Dus ja, er zijn veel ongelukken in die opzicht. Dus ja, één kant, dit is toch een beetje een kleine wereld. Dus ja, en je kent ook veel klanten ook. En dan heb je... Ja, maar tegelijkertijd is het wel belangrijk hoor, omdat je ziet toch wel, als ik binnenkom als klant en ga naar de lokken en ik ervaar hoe het is als klant te zijn, je ziet toch wel een andere kant van het bedrijf. Ja,
ben ik heel blij dat jij dat doet. Ja, ik ga er echt helemaal niet, nee. Ik heb, denk ik, in het begin ben ik 2 of 3 keer binnen geweest. Maar weet je, je hebt allemaal verschillende manieren om mensen te ontmoeten en de sauna is niet echt helemaal mijn jachtveld, om het zo maar te noemen.
Wat is jouw jachtveld?
Nou, weet je, ik maak ook altijd wel een beetje het grapje. Ik kom wat meer in de fetish scene. Ik kom daar ook een beetje uit vandaan. En ik zeg altijd van ja, handdoekstof is niet helemaal mijn fetish. Dus, als schijntje. Dus ik zoek mijn vertier in andere plekken. Maar inderdaad, daarmee dus heel handig dat Richard dat dus wel doet. Want daardoor horen wij dus dingen.
Iemand moet het doen.
Somebody has to do the dirty job. Weet je, heel veel dingen komen volgens mij vaak uit jezelf vandaan. Want ik bedoel, uiteindelijk niemand maakt het zo heel veel uit.
Ja.
Sommigen vinden het juist heel erg spannend als je hier werkt. Natuurlijk om een soort veroveringsgevoel is dat. Ja.
Dat kan ook een fetish zijn van barpersoneel.
Ja, zeker.
Dit weet ik wel inderdaad. Toen ik voor het eerst achter de bar begon te staan, ja, er gaat toch wel even een ander lampje op je branden. Want je bent ineens toch, is die jongen achter de bar, weet je wel. Ja,
en dan later net doen alsof ze je niet kennen en dan merk je wel degelijk, ja, ik ken.
Ja. Maar dat is een soort ding, ja. Als je iemand tegenkomt ergens in een donkere plek, dat je doet toch wel alsof je elkaar niet ziet. Dat kan wel. Ja.
Verandert het jullie ook als je zo vaak hier tussen de seks zit?
Ja, volgens mij wel. Ja, je kijkt wel een ander blik op de wereld, denk ik. Als je continu in een darkroom bent of in een soort seksscene en je wordt veel makkelijker over seks en praat veel makkelijker over seks en je hebt, dat is die één ding wat iedereen gemeen heeft, wat je gaat over...
Eén ding wat ik dus heel erg bij het personeel vaak zie, is dat in het begin is alles nog oké. En op een gegeven moment gaan mensen zich een beetje storen aan het feit dat mensen niet zo open zijn bij de deur als ze binnenkomen. Dus een beetje norsig of chagrijnig. Toen heb ik een keer gezegd, jongens, hou jullie ook wel eens eventjes in de gaten dat het voor sommige mensen ook ongelooflijk spannend is om zo'n plek binnen te komen. Dus dat helemaal niet vanuit een negatief, maar dat die mensen doodsbang zijn.
Ja.
Steun ze, geef ze een glimlach en help ze even een stukje op weg heel vaak. En vaak merk je dan dat het dan ook is. Dus dat merk je wel, dat ze ook het personeel echt vergeet, inderdaad, hoe spannend het hier is. Omdat het gewoon, het is voor ons gewoon doodnormaal.
Maar ik merk zelf, als ik in het buitenland ben en ga naar een sauna of een fetish club, het is altijd spannend, weet je, de taal en de gewoontes en zoiets en hoe het is. Ik vind het ook soms nog steeds heel spannend. En hoe werkt het hier en wat doe je nou?
Ja, waar moet ik heen?
Ja. Dus iedereen heeft dat, denk ik.
Zien jullie verschil de laatste tijd sinds de invoering van PrEP hier qua seksueel gedrag?
Ik stik zelf PrEP. Dus, ik ken, ik weet niet hoeveel van de personeelsleden, 4, 5 mensen hier en ook in church, stikken ook PrEP. We gaan nog steeds door heel veel condooms per week. Ja. Echt heel veel.
Al dan niet nog meer.
Ja, dus in die opzicht heeft het geen invloed gemaakt.
Hoeveel zijn het er hier bijvoorbeeld?
Nou, 2000 per week?
Nou, als het er niet meer zijn, 2, 3, 4. Ja. Duizend per week.
Ja. Ja. Church, 1000, 1500 per week. Ik vind het zo persoonlijke dingen. Toen ik alleen met condooms neukte, dan dacht ik gewoon 80% wel ook met condooms zijn. En nu dat ik zonder condooms neuk, of vaker zonder, merk ik ook dat heel veel mensen zonder condooms neuken. Dus je eigen ervaring, weet je, dan, het wordt sowieso makkelijker. Mensen gaan makkelijker zonder condoom neuken. Maar ja.
Ik ben soms ook wel, want weet je, ja, ik doe dan iets meer online en ook chatten en dat soort dingen. En dan merk ik wel in één keer dat ik denk, volgens mij als ik alles op ga tellen wie er nu zegt die er op prep zit, dan denk ik niet dat we op de testgroep zitten van Amsterdam. Dat heel veel mensen het nu ook bijna als een excuus gaan gebruiken. Om
dat ze niet op prep zitten,
maar wel zeggen. Oh, ja, joh. Ja. Scruff bijvoorbeeld gaat zitten kijken, daar is bijna iedereen op prep. Oh, ja. Ik denk, ja,
wow.
Ik weet het niet.
Terwijl maar 370 mannen in Amsterdam
op prep zitten. Dat kan helemaal niet.
Nou, kan, ja.
Daarmee merk je wel eigenlijk dus dat dus heel veel mensen daar volgens mij dan toch echt vraag naar hebben. Dus stel dat ze dat dus doen om die manier, dan denk ik wel dus dat die wil voor mensen er is om dat te krijgen, dus wel heel groot is.
Ja, het is een kwestie van tijd nu voordat het...
Het zou 2018 kunnen zijn hoor, het hangt vanaf wat de regering doet. De minister wil nog informatie navragen en zo. Dus het duurt heel lang, maar het patent loopt in 2018 af. Dus ook als het niet toegestaan is of vergoed wordt, dan kan je toch wel de generiek voor 100 euro per maand krijgen. Dus ik hoop dat het snel komt. Ja. Omdat het werkt. En je ziet wel in Amerika van 20-30% minder gevallen van HIV in San Francisco.
Ja, we waren toen samen in Chicago. Wat was dat, 2 jaar geleden?
Ja.
En toen weet ik inderdaad wel, toen ben ik er voor het eerst mee, toen was het hier in Nederland nog helemaal niet, toen ben ik er voor het eerst mee geconfronteerd dat niemand wou het met condoom doen. Toen dacht ik echt, oké, en nu? Ja. Dat je wel echt merkt van inderdaad, het verandert wel iets.
Ja.
Maar ja, ik denk wel ook wel weer, de grap is denk ik ook wel, als mensen op prep gaan, worden ze ook veel bewuster, gaan ook vaker testen. Het is wel een bepaalde, weet je, je gaat niet zomaar op prep.
Nee.
Het is wel echt een keuze die je maakt, het is wel iets waar je echt volgens mij mee bezig bent. En daarmee komt al gelijk een veel gezondere seksuele houding, denk ik.
De meeste mensen op prep zijn heel voorzichtig over hun gezondheid. Ja. De mensen die ik ken, die prep slikken. En mensen die niet dat doen, die gaan gewoon zonder condoom ook en niet te weten wat er gebeurt. Maar ja, je ziet sowieso heel veel, nog steeds heel veel HIV en onder de jongeren. En heel veel mensen, heel veel van mijn vrienden zijn positief en waarschijnlijk van ons allemaal. Weet je. Dus nog steeds heel veel HIV van de jongeren. Dus veel beter de mensen prep slikken dan gewoon onbewust. Nou ja.
Waar verheugen jullie je op? Staan de dingen op stapel binnenkort?
Absoluut.
Oh ja, Rotterdam.
Rotterdam.
Ja, we gaan een nieuwe sauna beginnen in Rotterdam. Dat duurt nog even. Ik denk april, waarschijnlijk volgend jaar zijn we open. Een beetje, zou een beetje op NZ lijken. Dus een mooie sauna, waar vroeger een Spartacus sauna was, maar dan 2 keer zo groot. Dus ja, we hebben heel veel zin in, toch?
Ja, zeker. Ja, hartstikke leuk. Ik ga daar ook mee helpen. Dus heb ik ook absoluut zin in. Ja. Weer, ja, dat merkte ik wel. Ik ben hier ook vanaf de start bij geweest. Echt. Ja. Niemand wist nog helemaal precies hoe alles werkte. Iedereen wist een beetje. Ja, ja, nu helemaal doorgewinterd. En ja, dus dat advies ga ik even meehelpen in Rotterdam om het op te starten. Dus ik heb er ook heel veel zin in. Heel spannend.
Hoe wordt het anders, die Rotterdamse sauna?
Buitenlicht. Daar komt buitenlicht.
Een beetje buitenlicht, ja. En het is op 3 verdiepingen. Het wordt ietsje groter dan hier. Maar dan op 3 verdiepingen. En we hebben ook veel geleerd, weet je. Hier gewoon dingetjes over de stoom, cabine. Dingen wat je leert natuurlijk. Dus hopelijk wat minder.
Ja, het is iets te groot.
Ja, dus we hebben meer cabines daar. En goede darkroom. Nou, net zoals hier. Of darkroom prima. Maar ja, gewoon dingen aanpassingen. En het is gewoon een andere ruimte. En,
dus, jullie hebben toch het wiel hier uitgevonden eigenlijk.
Ja.
Ja. De basis is gelegd.
Ja, precies. Nou, toen we hier begonnen hadden we geen idee hoeveel lockers moet je hebben, hoeveel wasmachines en dat soort dingen. Heb je eigenlijk geen idee. We hebben wel advies van Berlijn, van die we zijn naar de boiler geweest. Mm-hmm. En eigenlijk leuk, die jongen daar heeft ons alles laten zien en dat was echt de eye-opener. Maar nu hebben we zelf natuurlijk 3 jaar ervaring.
Dus. Ja, en het is ook gewoon heel anders. Het werd natuurlijk ook al wel heel heftig omdat de thermos dichtging op een gegeven moment na. Nou, dat was het 1,5 jaar dat we open waren.
Vorig jaar.
Dus ja, weet je, toen gebeurde er in één keer echt iets waar we niet helemaal op voorbereid waren. Want wij waren de tweede kleine sauna en in één keer waren we de enige sauna van Amsterdam. Ja, dat heeft toen echt een hele hoop dingen veranderd. Maar uiteindelijk hebben we daar een hele positieve draai aan gegeven. En is het nu gewoon hier helemaal weer in balans.
Ja. Hartstikke bedankt.
Ja, graag gedaan.
Fetischisme, sadisme, masochisme, autofellatie,
ABC van perversies. Van Gert Hekma.
En de perversie van deze maand, rampen. Er zijn mensen die geil worden van rampen die hen zelf maar vaker anderen overkomen. De hardnekkige volgelingen van deze perversie willen liever niet wachten tot zich onheil voor hun ogen afspeelt. Ze helpen een handje bij het ontstaan van rampen. Het zijn de pyromanen onder de ramptoeristen. Ramptoeristen zijn de mensen die een bebloede kop of een arm in een mitella geiler vinden dan een persoon die kerngezond is. Andy Warhol gaf zijn seksuele voorkeur voor rampen een artistieke draai door foto's van ongelukken en elektrische stoelen in kunstwerken om te zetten.
Bij elke overstroming gelijk een dooie opgevist. Wie staat erop te kijken? Het is de ramptoerist. Als hongerige vliegen op een verse koeienvlaai. Komen ramptoeristen nog op zwaailichten gezwaai. Toen een megadancing in lichterlaaien stond, was het weer al feest bij de ramptoeristenbond. Half verstikte mensen stonden boven op het dak en de ramptoeristen zwaaiden vrolijk met hun klak. De brandweer raakte niet meer voor of achteruit, want al die ramptoeristen stonden boven op hun spuit. Ramptoeristen, ramptoeristen, ramp, ramp, ramp. Ze staan overal te gapen waar onheil is geschied. Ramptoeristen, ramptoeristen, ramp, ramp, ramp. Terwijl gewichten sterven, eten zij een pakje friet. Ramptoeristen, ramptoeristen, ramp, ramp, ramp. Ze staan overal te gapen waar onheil is geschied. Ramptoeristen, ramptoeristen, ramp, ramp, ramp. Terwijl gewichten sterven, eten zij een pakje friet.
We zijn weer terug met onze rubriek Divalicious met diva-fanaat Mark Hesselink. En wie heb jij deze keer voor ons?
Ik wou het eens even hebben over de pers. En dan met name de roddelpers.
Aha.
Dat is natuurlijk een zegen en een vloek tegelijk.
De bladen?
De bladen. Het is een zegen voor ons. Hè? De aficionado's, de fans. Wij willen alles weten over onze diva's en onze favorieten. Nou, en natuurlijk ook voor de diva's zelf, want die leven van publiciteit en van aandacht. Dus die zoeken die pers ook vaak op. Maar tegelijkertijd is het, denk ik, voor een gewone sterveling als jij en ik niet goed te begrijpen hoe het is als je hele hebben en houden altijd maar publiek bezit is. Mm-hmm. Als je zelfs je meest intieme, persoonlijke en ook verdrietige momenten niet voor jezelf mag houden. Nou, de diva van deze maand, dat was iemand die daar in haar hele leven heel erg veel mee te maken heeft gehad. En ik heb het over Elizabeth Taylor.
Ach, Liz Taylor.
Ja, dat Liz, ja. Dat, daar schijnt ze zelf een enorme hekel aan gehad te hebben, als ze zo genoemd werd. Dat was een beetje in de pers inderdaad dus al vooral weer. Elizabeth, met de klemtoon op de I. Elizabeth Taylor, prachtige vrouw, geweldige actrice. En met een geweldig turbulente levensloop die zich bijna helemaal voor het oog van de camera's en de schrijvende pers heeft afgespeeld.
Als kind begon dat al?
Ja, het begon heel rustig. In 1932 werd ze geboren in Engeland, in een goede familie. Haar ouders waren Amerikanen. Ze is ook altijd, heeft ze de Britse en de Amerikaanse nationaliteit gehad. Ze is ook vlak voor haar dood nog in de adelstand verheven in Engeland.
Lady.
Nee, Dame.
Dame.
Dame Elizabeth Taylor. Okay. Haar vader was een rijke, succesvolle kunsthandelaar die zich in Londen gevestigd had. Maar toen de Tweede Wereldoorlog op uitbreken stond, is het gezin terugverhuisd naar Amerika. En daar kwam inderdaad al heel snel haar acteertalent naar voren. Mm-hmm. Zij was een kindsterretje, net als Judy Garland, waar we het laatste over gehad hebben. Mm-hmm. En net als Judy Garland is zij daar ook niet goed bij begeleid. En heeft ze daar in haar latere leven heel veel problemen door ondervonden. En in dat verband is het natuurlijk ook heel bijzonder dat zij in de laatste jaren van haar leven ongeveer de beste vriendin was van Michael Jackson.
Och ja, ja.
Want dat was natuurlijk ook iemand die al op heel jonge leeftijd te maken kreeg met exploitatie en met de keerzijde van roem en succes. En daar vonden zij elkaar in. Dat herkenden ze bij elkaar. Elizabeth speelde haar eerste grote rol op 12-jarige leeftijd in een film die heette National Velvet. Dat klinkt als een softpornofilm, maar het was een film over paarden. En dat is natuurlijk een heel geschikt onderwerp voor een meisje van 12. Waren het niet dat zij tijdens de opnames van die film een hele nare val van een paard maakte en daar een rugblessure bij opliep. En dat er toen al niemand was om haar te beschermen tegen de gierigheid van de filmmaatschappij, die weigerde om de opname een paar dagen stil te leggen om die kwetsuur te behandelen. En het gevolg daarvan is geweest dat ze haar hele leven met verschrikkelijke rugpijnen heeft moeten lopen. Ook in de jaren daarna werd ze slecht begeleid bij haar carrièreplanning. Ze kreeg slechte rollen in derde rangs comedies. Kwam ook een beetje omdat ze niet die leuke, frisse Shirley Temple-achtige uitstraling had, die Judy Garland natuurlijk wel een beetje had. Mm-hmm. Pas toen Elizabeth volwassen was, kreeg ze weer wat betere rollen aangeboden. Nou ja, wat heet, want toen haar carrière echt helemaal goed op gang kwam, heeft ze rollen gespeeld in zulke geweldige films, echte klassiekers. Ik noem even een paar titels. Mm-hmm. Cat on a Hot Tin Roof, Suddenly ja. Last Summer, Who's Afraid of Virginia Woolf, Giant, de laatste mm-hmm. film van James Dean. Daar speelde ze ook een rol in. Stuk voor stuk schitterende films, niet in de laatste plaats, omdat zij erin speelde. Want ze was een hele bijzondere actrice. Ze had een geweldig acteertalent en ze was ongelooflijk mooi. Ze had mooi niet in een ordinaire seksbomachtige manier, maar ze had klasse, ze had stijl. Ze had prachtige ogen, die waren violet van kleur met hele donkere wimpers.
Dubbele rij wimpers.
Maar ja, waardoor ze altijd, die ogen leken altijd wel vuur te spuwen. Het was een vrouw waar niet mee viel te spotten. Toch had ze die schoonheid niet echt nodig. Haar acteertalent was groot genoeg. Ze heeft de meeste lof gehad voor haar rol in Who's Afraid of Virginia Woolf, waar ze een hele lelijke vrouw in speelde, waar haar schoonheid niet te zien was. Ze was kilo's aangekomen voor die rol en ze speelde een alcoholistische, kettingrokende, verbitterde, nare, kijvende vrouw. Tot verbazing van iedereen, maar ook met groot lof. Ze heeft er een Oscar voor gehad. Het wordt algemeen beschouwd als haar beste rol ooit. Net zo stormachtig als die film verliep ook haar privéleven. Er waren ook veel parallellen. In ware diva-stijl trouwde ze 8 keer. Oh, ja. Waarvan 2 keer met dezelfde man, de Britse acteur Richard Burton. 1 echtgenoot, haar 3e, Mike Todd, die overleed. Bij alle andere huwelijken verliep het eigenlijk volgens hetzelfde stramien. Veel schandalen, ook veel romantiek, sprookjesachtige Hollywood-bruiloften en vervolgens al heel snel ruzie, haat, bedrog, vreemdgaan. En dat alles speelde zich volstrekt in het openbaar af. De roddelbladen hadden wekelijks nieuws over Elizabeth Taylor. Ja, en die 2 huwelijken met Richard Burton, die waren echt de overtreffende trap. Dat was waanzin. Dat was, ik denk niet dat er in de hele geschiedenis van de mensheid, misschien met uitzondering van Adam en Eva, een liefdeskoppel zoveel besproken is als Liz en Dick, zoals ze in de Amerikaanse pers genoemd werden.
Hoe bond maakt ze het dan?
Nou ja, weet je, ze waren ook echt een van de grote tragische liefdeskoppels. Ze waren het schoolvoorbeeld van 2 mensen die niet zonder elkaar konden leven, maar zeker ook niet met elkaar. Als het goed ging, nou, dan kon het niet gek genoeg. Burton heeft haar voor haar verjaardag ooit een keer een 68 karaat diamant gegeven. Een van de grootste diamanten ter wereld.
Ze hield van sieraden.
Ze hield erg van sieraden. Burton betaalde meer dan $1 miljoen, wat toen de hoogste prijs was die ooit voor een diamant betaald was. En hij liet er ook nog voor $80.000 een mooi hangertje voor maken. En toen hem door een journalist gevraagd werd vanwaar deze extravagantie, toen zei hij, die diamant, dat is het mooiste voorwerp ter wereld en die hoort op de mooiste vrouw ter wereld.
Ja, wel heel
maar de volgende dag, dan vloog het servies weer door de ramen en dan haatten ze elkaar intens. Alcohol speelde een grote rol daarbij. Richard Burton, die dronk echt op het dieptepunt van het huwelijk met Liz, dronk hij 1 liter wodka per dag. Nou, en zij deed braaf met hem mee. Dus ze werden ook wel een beetje een heel tragisch alcoholistisch stel. Ze zijn in 1975 gescheiden, na een huwelijk dat toch nog 13 jaar geduurd had. En ze zijn een jaar later weer opnieuw met elkaar getrouwd. En dat huwelijk heeft er nog een klein jaar geduurd. En toen was de koek echt op. Het bizarre is dus inderdaad dat alles zich volstrekt in de openbaarheid afspeelde. Ze speelden ook heel vaak samen in films. En de rollen die ze dan ook speelden waren ook altijd van die tragische liefdeskoppels. Mm-hmm. Ze leerden elkaar kennen op de set van een film waar Elizabeth Taylor Cleopatra speelde. Richard Burton, Marcus Antonius. Maar ook in Who's Afraid of Virginia Woolf, wat echt een sleutelfilm is in Elizabeth Taylor's oeuvre. Daar was Richard Burton haar tegenspeler. En dat maakt die film zo waanzinnig fascinerend en soms tenen krommend om naar te kijken. Ze speelden gewoon hun eigen huwelijk na in die film. En de verhalen zijn legendarisch over hoe de ruzies die ze voor de camera speelden gewoon buiten de set gewoon driedubbel zo hard doorgingen. Toch is nadat zij voor de tweede keer van Burton gescheiden is, is ze heel snel bergafwaarts gegaan. Burton trouwens ook, die heeft ook niet zo heel lang meer geleefd daarna. Elizabeth is vrij snel weer hertrouwd met een politicus, John Warner, die vrij kort daarna weer in de Senaat gekozen werd. Toen moesten zij naar Washington verhuizen en daar, ver weg van de filmwereld, daar kwijnde ze weg. Dat was niet haar wereld. Ja. Ze kreeg veel gezondheidsproblemen. Behalve die enorme rugpijnen kregen ze te maken met borstkanker. Ze kregen een paar beroertes, hartklachten. Daarnaast,
toename.
Ze werd heel erg dik. Ja, ze raakte ook zwaar verslaafd aan alcohol en medicijnen. Op een gegeven moment belandde ze in een rolstoel. En dat was natuurlijk allemaal wel heel erg tragisch voor een vrouw die eigenlijk nog maar zo kort daarvoor als de mooiste vrouw ter wereld werd omschreven. En de Amerikaanse roddelpers is toen niet aardig voor haar geweest. Ze is echt, als je wil weten wat bodyshaming is, dan moet je eens gaan kijken wat de kranten en de media in die tijd over haar schreven. Daar lusten de honden echt geen brood van. Ik moet zeggen, ze heeft zich daar bewonderenswaardig toch op een gegeven moment weer uitgeknokt. Ze is op een gegeven moment gescheiden van die Warner. Op dieet gegaan, veel afgevallen. Ze is afgekikt van de drank en de drugs. Heeft toen in de ontwenningskliniek haar laatste man ontmoet. Dat was een 30 jaar jongere bouwvakker, ene Larry Fortensky. Nou, dat huwelijk, dat is weer een kermis geweest op het landgoed van Michael Jackson, Neverland. Terwijl de journalisten, de fotografen zich per parachute op het landgoed lieten droppen. En toen is er nog een hele interessante laatste fase in het leven van Elizabeth Taylor geweest als AIDS-activiste.
Zij heeft hele belangrijke dingen
gedaan. Daar is zij ongelooflijk belangrijk in geweest. Zij was sowieso een grote vriendin van de homo's. Dat begon al omdat ze in 1959 een rol speelde in de film Suddenly Last Summer. Gebaseerd op een toneelstuk van Tennessee Williams. En die film en dat toneelstuk gingen, hoewel het nergens expliciet genoemd werd, want dat mocht toen nog niet van de censuur. Maar die film ging gewoon over homoseksualiteit en meer specifiek over anti-homogeweld, over poterammen. Hele belangrijke en vooruitstrevende film. En kort voordat ze die film maakte, was ze bevriend geraakt met Rock Hudson, die ze had leren kennen op de set van Giant, waar hij haar tegenspeler was. Rock Hudson was natuurlijk een hele beroemde homoseksuele acteur, die altijd de rol van Lady Killer speelde. En dus zijn hele leven lang een heel treurig dubbelleven geleid had. En in de jaren 80 uit de kast gedwongen werd toen hij AIDS kreeg en daaraan ook kwam te overlijden. Elizabeth Taylor heeft hem daarbij bijgestaan. En zijn ziekte en zijn dood en de reacties daarop hebben haar doen besluiten om de rest van haar leven in dienst te stellen van de strijd tegen AIDS. En ze is daar ongelooflijk belangrijk voor geweest. Ze heeft haar bekendheid gebruikt om heel veel kennis en bewustzijn over de ziekte te creëren in Amerika. Ze heeft met haar liefdadigheidswerk tientallen miljoenen dollars binnengehaald voor AIDS-onderzoek. Grappig verhaal, ze had haar eigen stichting en het eerste miljoen daarin, dat was het miljoen dat ze verdiend had door de foto's van haar huwelijk met Larry Fortensky te verkopen aan People's Magazine.
Okay.
Het grootste roddelblad van Amerika. Dus zo heeft ze ze nog een beetje teruggepakt. We mogen echt zonder overdrijven zeggen dat zonder Elizabeth Taylor de strijd tegen AIDS op dit moment niet zou zijn waar die op dit moment is.
Wauw, hulde.
En dus een ware heldin en een hele, hele grote diva.
Dankjewel.
Isn't it bliss? Don't you approve? one who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clowns? Send in the clowns. Just when I'd stopped opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours. Making my entrance again with my usual flair, sure of my lines, no one is there.
I actually fell for him. It, that, there.
Stop it, Martha.
Like hell I will. You see, George didn't have much push. He wasn't particularly aggressive. In fact, he was sort of a flop. A great, big, fat flop.
Stop it, Martha.
I hope that was an empty bottle, George. You can't afford to waste good liquor. Not on your salary. Not on an associate professor's salary.
Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. And where are the clowns? There ought to be clowns. Well, maybe next year.
Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Meijers.
Het einde van deze zomer is nakende. Met gezwinde pas wurm ik me uit mijn benauwende schaduwleven en waag me in mijn stoute, doch toch al wat afgetrapte schoeisel. Ik begeef me buiten de voordeur en laat de serendipiteit haar werk doen. Zij zal mij brengen waar ze me brengen wil, in weerwil van wat ik misschien zelf zou willen, als ik al zou weten waar ik heen wil. Ik dwaal deze avond door mijn geliefde Amsterdam, zonder route, zonder plan, volmaakt ongebonden. De tegels, het plaveisel, de straten en de buurten betreed ik zonder vragen. Toch hoop ik heimelijk op een verlossend antwoord, dan wel een kompas. Mocht iemand mij ontwaren, dan ben ik voorbereid om schijnbaar moeiteloos door te flaneren, alsof ik weet waar ik naartoe ga, glorieus afstevenend op de volgende kruising. Al lopende blijk ik af te druipen richting mijn verleden. Al lopende merk ik dat ik steeds meer in mijn eerdere voetstappen treed. Mijn tocht brengt me naar een slingerende wijk net buiten de stad, waar ik ooit als jonge student op kamers ging. De bewuste doorzonwoning blijkt onveranderd kil en karakterloos. Opnieuw voel ik me enigszins verloren. Als het daglicht langzaam verdwijnt, versnel ik mijn pas en daver ik doelloos langs de rafelranden van een stadspark. Ik ruik patchouli en voel de broeiende walm van het struikgewas en stuit dan op een groepje mannelijke studenten dat zich waarschijnlijk midden in hun introductie bevindt. Als voortvarende passant loop ik een boogje om, maar beland daarmee juist pal tussen hen in. Even omgeeft een dartele onschuld mij. Even ben ik het oog van een bruisende orkaan. Even dwarrelen de jongens om mij heen. Ze zijn jong, dronken en onbeholpen. Even weet ik niet hoe me hiertoe te verhouden. Hun zomerse nonchalance, korte broeken en gebruinde harige benen overweldigen me. Ze stoeien, testen elkaar langs me heen alsof ik er niet ben. Ik ontkom en voel me weer een beetje die jongen die altijd als laatste gekozen wordt bij de gymles. Op mijn zigzaggende dwarreltocht doorkruis ik vervolgens een willekeurige woonwijk. Ik zie een supermarkt die nog open is en stap daar binnen, hopend op een teken. Het blijkt echter de hoogste tijd. Voor mij rest er niet meer dan een impulsaankoop, een zak borrelnootjes van het huismerk. In de rij voor de kassa treft mij ineens een wat gezette oudere man die 6 halve liters bier op de lopende band voor zich heeft gelegd. Hij lijkt waarempel wel op. Hans van der Tocht? Nee, het zal toch niet, nee. Hij is het niet, maar wel hetzelfde type. Dan knipoogt hij naar me met een blik die het midden houdt tussen flirt en verstandhouding. Ik bloos en voel me betrapt. Onthutst knik ik naar hem als hij me een fijne avond wenst. Is dit mijn voorland? Is dit mijn lotsbestemming? Moedig voorwaarts.
It's up to me, I don't want none of your I don't want none of your You need to slow it down I'm being pulled around And there is something falling through Why should I wait and see Just what you'll do to me Don't wanna give it up to you You don't have to turn away But I gotta hold the space for me You want none of mine Give me something good to say before you turn your back on me. I don't want none of your. I don't want none of your. Standing half a world away, acting like it's up to me. I don't want none of your.
En daarmee glijden we langzaam van de oude wijvenzomer richting herfst. None of Your Love van de Nieuw-Zeelandse Boy Boy. En daarmee ook Culti Culti 38 uit. Mijn naam is Robert Weijers en ik verwijs voor meer info over Sauna Nieuwezijds naar saunanieuwezijds.nl. Daarnaast wil ik hierbij mijn dank betuigen aan Richard Keldoulis en Ivo Mittelmeijer. Frank Ocean, Alle Farben featuring Graham Candy, Gert Hekma, Urbanus van Anus, Mark Hesselink, Elizabeth Taylor, Bert Boelaars, Boy Boy en Ilko van Schie. Meer culti-culti, waaronder alle eerdere afleveringen in puiken geluidskwaliteit, zijn terug te vinden via culti-culti.nl, culti gespeld met de K van klank. Ga voor delen, reageren en liken naar facebook.com/culti-culti. Tot oktober!
Culti-culti, culti-culti, culti-culti. Culti-culti, 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 culti-culti.